Het onderwerp voor vanavond is een beetje ingegeven vanwege de tijd van het jaar. We hebben het meestal in deze tijd, althans dat hoor je, over advent, dat wil zeggen komst. De komst van de Heer in deze wereld, dat die eenmaal geboren zou worden. Daarna houdt het dan ook meestal daar weer bij op, bij de mensen die zich daarmee bezighouden. Terwijl als we weten dat de Heer gekomen is, dat hij daarmee feitelijk gekomen is, niet alleen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, maar ook om het plan van God verder uit te voeren, wat uiteindelijk leidt tot de komst van een compleet nieuwe hemel en nieuwe aarde. En als we dan het onderwerp hebben van type van Christus in Genesis, leek me dat goed om ook die komst van de verlosser, de komst van de koning, die eenmaal zou komen, even in lijnen vanuit Genesis te zien, waarna we wat meer tijd besteden aan een gedeelte uit Genesis 49, waar daar ook al van tevoren over gesproken wordt. We maken dus even een sprong naar het einde van het Bijbelboek, maar het past wel in het onderwerp. Als we denken aan de eerste uitspraak waarin de komst van de Heer wordt aangekondigd, dan zijn we natuurlijk in Genesis 3 vers 15, het bekende proto-evangelie, het zogenoemde zaad dat komen zou uit de vrouw, en waarbij dan de Heer zegt dat hij vijandschap zal zetten tussen u, de slang, en tussen deze vrouw, en tussen haar zaad en tussen uw zaad. En dat betekent dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorselen, en dat het zaad van de slang, gij staat er dan, het de versenen, oftewel de hiel, zou vermorselen. Een aanduiding voor het feit dat de Heer eenmaal gekruisigd zou worden. Maar het leidde meteen ook de ondergang van de tegenstander in. Dus dat begint in Genesis 3 vers 15 met het zaad van de vrouw. En daarna, als we de lijn vervolgen, komen we in Genesis 9 terecht. Misschien dat we die ook even kunnen opzoeken. Waar dan zien we dat uit de nakomelingen van Noach, dat daar een van de drie zonen in het bijzonder verkozen is. En dat is in Genesis hoofdstuk 9, vers 26. Voorts zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. En Kanaan was een nakomeling van Gam. Staat iets verder, iets eerder in vers 22. En dan het volgende vers: God breidde Javed uit en hij woonde in Sem's tenten. En Kanaan zei hem tot een knecht. Dus Gam met diens zoon Kanaan zou de minste zijn. En van deze twee anderen, Sem en Javed, zou Sem de verkozene worden. Want Javed zou wonen in Sem's tenten. Dus dan zie je dat Sem verkozen wordt als de persoon uit wie uiteindelijk de beloofde het zaad van de vrouw zou komen. Gaan we dan weer verder naar Genesis 12. Dan komen we terecht bij Abram, die God geroepen heeft, die ook uit dat nageslacht is voortgekomen. En in Genesis 12 roept God Abram om uit te gaan uit zijn land en uit zijn maagschap, zijn familie. Dat is vers 1. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus nu wordt Abraham verkozen. Hij heet hier nog Abram. Later wordt zijn naam veranderd in Abraham. En uit u zullen alle volkeren, of in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Later wordt die belofte iets ruimer genoemd. In u en uw zaad zullen alle geslachten der aarde, of alle volken der aarde gezegend worden. Dan gaat het dus niet alleen om Abram, maar ook om zijn zaad. En die belofte die wordt in Genesis 22 genoemd. Dat is even de grote lijn die we hier tegenkomen. met het zicht op de komst van de beloofde Christus, het zaad van de vrouw. Genesis 22, vers 18. Nadat het geloof van Abraham beproefd was toen hij zijn zoon Isaac zou moeten offeren. Dan staat er in vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dus niet slechts in u, maar in uw zaad. In mijn Bijbel hebben ze dat, en terecht, al met een hoofdletter gezet. Maar dat zouden we niet weten, althans niet zo duidelijk weten, als het niet in Galaten 3 vers 16 werd verklaard. Want daar schrijft de apostel Paulus dat het niet gaat om zaden in het meervoud, maar om het zaad in het enkelvoud, het welk is Christus. En Isaac is dan wel het zaad van Abraham, maar is, zoals we eerder gezien hebben, een type van Christus. Maar diezelfde belofte die hier aan Abraham gegeven wordt, die wordt bij Isaac herhaald. Dat wordt ook in Genesis 28, dat hebben we ook al een keer besproken, genoemd in verband met Jacob. Dat gedeelte hebben we gehad toen Jacob immers wegging bij zijn ouders op weg naar zijn oom Laban. En zijn hoofd legde te rusten op een steen. En die plaats werd dan Bethel genoemd. En dan geeft de Heer ook een belofte in vers 14. Daar staat, en uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts, oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts, en in u, en in uw zaad, nu hebben ze allebei, zullen gezegend worden alle geslachten des aardbodems. Dat betekent dus dat men alleen in het zaad van Jacob, maar dat is ook het zaad van Isaac, is ook het zaad van Abraham, maar oorspronkelijk was het zaad der vrouw gezien, is degene in wie die zegening te ontvangen is. En volgens het Nieuwe Testament is dat Christus. Nou, dan worden er ook nog beloften gedaan dat uit Abraham en uit zijn vrouw Sarah koningen zouden voortkomen. Genesis 17 vers 6 en 17 vers 16. En dat wordt in Genesis 35, laten we dat ook nog maar even lezen, herhaald bij Jacob. Als hij dan terugkeert naar het beloofde land. Na 20 jaren komt hij ook opnieuw weer terug bij Bethel. Die geschiedenis, daar zullen we nog wel wat vaker bij stil komen te staan, maar het gaat nu even om de grote lijn. En in Genesis 35, vers 10, daar staat, en God zeide tot hem, en dat is Jacob, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn, en hij noemde zijn naam Israël. Voorts zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige, El Shaddai, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Dat is een belofte dus, niet alleen een volk, namelijk Israël, uit de stammen van Israël, uit de zonen van Jacob, maar ook, staat er, een hoop der volken, dus meerdere volkeren, zullen uit hem voortkomen. Maar dat is volgens de belofte die in Genesis 28 lazen, alleen in uw zaad. En hier staat ook dat de koningen uit uw lendenen zullen voortkomen. Dat betekent dus dat eenmaal, ook later, dus koningen uit het huis van Jacob, uit het huis van Israël, zouden voortkomen. Maar in het bijzonder die ene koning waar feitelijk op gedoeld wordt. We kennen natuurlijk de geschiedenis van de Bijbel wel, hè, dat in de koningentijd er verschillende koningen geweest zijn. Het begon met Saul, daarna was het David en Salomo, toen werd het rijk gesplitst in twee delen en toen had je koning in het noordelijke rijk Israël, dan had je koning in het zuidelijke rijk, dat was Juda, en in dat zuidelijke rijk, daar woonde dus het huis van Juda en ook het huis van David, wat feitelijk die rechten kreeg om dat koningschap uiteindelijk te krijgen. En die belofte vind je bij de zegeningen die Jacob uitspreekt in Genesis 49. Dus het wordt steeds smaller. Het is het zaad van de vrouw. Via Sem kom je bij Abraham, kom je bij Isaac, kom je bij Jacob. En uit Jacob kom je terecht bij één persoon die ook het koningschap zou krijgen. En uit die stam komt die beloofde persoon voort. En dat is in Genesis 49, waar ik dan wat langer bij wil stilstaan, omdat daar heel mooi gesproken wordt over Christus, die dan de koning der koningen uiteindelijk zal zijn en de Heere der heren. En die uiteindelijk ook de erfgenaam zal worden van de troon die aan David gegeven werd. Maar die komt voort uit de stam van Juda. In Genesis 49 moet ik even wijzen op het eerste vers waar staat: daarna riep Jacob zijn zoon en zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen in de navolgende dagen wedervaren zal. Die uitdrukking is hier op zich niet verkeerd vertaald. De navolgende dagen, maar meestal wordt die uitdrukking vertaald met in het laatste der dagen. En dat komt vaker voor in de schrift. Maar wat hier gebeuren zal is niet alleen van toepassing op de geschiedenis van de stammen, maar vooral op de uiteindelijke vervulling van deze zegeningen die aan de stammen van Israël gegeven zijn. En het laatste der dagen doet ons dus denken aan de term het laatste der dagen ook in het Nieuwe Testament. In deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon, zegt Hebreeën 1, vers 1. Dat wordt ook vergeleken met de laatste tijden. Dat hij die geopenbaard is in deze laatste tijden, dat degene is, staat in Petrus dan, die God uit de doden heeft opgewekt. En dat spreekt dus eigenlijk vanaf de tijd, vanaf de opstanding van Christus. In het bijzonder, alleen bij de laatste dagen moet je altijd afvragen, voor wie zijn het de laatste dagen? We leven nu ook al in de laatste dagen, of de laatste tijden, of zelfs de laatste uren, zoals Johannes dat noemt. En dat heeft dan betrekking op de tijd van de gemeente. Maar als we het hebben over Israël, dan moeten we meer denken aan de dagen na de opname van de gemeente, want dan gaat de tijd voor Israël ook weer lopen, de 70ste jaarweek, en wat erop volgt. En de laatste dagen hebben een rijkwijde tot zelfs aan het einde van deze heilsgeschiedenis. En dat hemel en aarde verdwijnen. En die tijd van de laatste dagen is dus vanaf de opstanding totdat aan de nieuwe schepping. Dat is een hele lange tijd. We leven er nu al in. De eindtijd, zeggen sommigen, dat die net begonnen is. Nou, die is al lang begonnen. De tijd van het einde. Maar heeft ook zijn toepassing in Daniël weer op de dagen van de wederkomst van Christus en wat eraan vooraf gaat. En het is van belang om even dat vast te houden, want het betekent dus dat de zegeningen die nu uitgesproken worden over de stammen van Israël ook een toepassing hebben op die tijd. En dan gaan we naar die zegening die in het bijzonder ons aandacht vraagt vanavond, dat is vers 8 en volgende. Want er zouden koningen uit Abraham en Isaac en Jacob voortkomen. Maar in het bijzonder uit één stam zou die koning voortkomen. En dat blijkt uit de stam van Juda te zijn. Vers 8 zegt: gij zijt het Juda, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. En hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. En dat is natuurlijk tamelijk veel beeldspraak met betrekking tot die zoon die Juda heette. Juda betekent hij die God looft. Dat betekent daar kort gezegd hij looft of geprezen of gelooft. Maar het is de bedoeling dat hij God zou loven. En hier staat ook dat de broeders, de andere stammen, hem zouden loven, daar staat ook het werkwoord waar Juda van afgeleid is. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En uiteindelijk komt daar ook iemand uit voort, die heet hier Silo in vers 10, die de scepter zal dragen. En een scepter, Dat is een koninklijke staf, een koningsstaf. Het woord scepter kan ook vertaald worden met staf, roede, stok, stam zelfs. Het is hetzelfde woord, maar in dit geval hebben ze gekozen voor de scepter in verband met het koningschap, omdat er ook al een leeuw genoemd wordt. En een leeuw is ook in de natuur de koning van de dieren, de wilde dieren. Maar is natuurlijk ook een type van de Heer Jezus Christus in het bijzonder, in positieve zin. We kennen natuurlijk ook nog die briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden als een beeld van de tegenstander, Satan, de duivel. Maar we hebben hier te maken met de zegen voor Juda en dat is een positieve betekenis natuurlijk. We zullen die verzen wat nader bekijken, want ze spreken ons uiteindelijk over die wie Silo is, namelijk wie Christus is. Juda, gij zijt het, die uw broeders zullen u loven. Dat betekent dus dat de broeders, de andere stammen, eerst de broeders zelf, maar later alle stammen, zullen Juda, maar dan met name degene die uit Juda de troonsrechten ontvangt, definitief, namelijk Silo, loven. En dat gaat dan om Christus. En je vindt daar in de psalmen wel aandacht aan, bij psalm 83. Maar ik zou even willen lezen wat hier staat. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Dus hij zal heersen over zijn vijanden. En voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Het eerste van vers 8 en het derde van vers 8 is overeenkomend. Loven, namelijk nederbuigen. Je buigt voor iemand die hoger is, voor een koning bijvoorbeeld. En daartussenin staat, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Deze persoon die je genoemd wordt, heeft dus een hoge positie, een koninklijke waardigheid. En de vijanden, die heeft hij onderworpen. Nou, een mooie schriftplaats die dat ook wat betreft het laatste der dagen verwoord, lees ik even met je in Zefanja hoofdstuk 3. Iets wat in de dagen van David ook plaatsvond natuurlijk. Hij heeft veel gestreden en hij was die koning uit Juda aan wie God een belofte deed, een eeuwig verbond, dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de troon zou zitten. Maar David heeft in zijn tijd ook zijn vijanden onderworpen in de kracht van de Heer, zodat zijn zoon Salomo in de rust leefde, in de vrede. Zefanja, hoofdstuk 3. En daar staat er in vers 12 een mooie belofte voor de toekomst van het volk Israël. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. En de overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Nou, daar heb je echt een gelovig overblijfsel, een wedergeboren volk, wat de Heer dient. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Dat is in de toekomst in het beloofde land. Dat kun je vandaag de dag moeilijk zeggen, want er is nog steeds geen rust in het land. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde, spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. Ik weet niet of in uw Bijbel ook twee keer Zacharia 9 vers 9 erbij afgedrukt staat. En daar staat, zie uw koning komt. Zacharia 9 vers 9, dit was vers 14. Dan gaan we nu naar vers 15 van Zefanja 3. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Hij zou zijn vijanden onderwerpen. Er stond, hij zou de hand op de nek zijner vijanden leggen. Dat wil zeggen, hen onderdrukken. En hier staat dat de vijanden van Israël overwonnen zijn door de Heer. Hij heeft uw vijand weggenomen. Maar als je Psalm 83 leest, dat doe ik nu niet, maar daar staat dat het ook de vijanden van de Heer zijn. Uw vijanden zijn ook degenen die uw volk bestrijden. En dat vindt straks nog plaats. Al vind je daar vandaag de dag wel een voorproefje van, maar het is niet wat hier gezegd wordt. En dan staat er, uw koning, de koning Israël, is Jehovah, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Maar als we het Nieuwe Testament zouden lezen, dan weten we dat de Heer Jezus die koning van Israël is. Nathanael zei dat in Johannes 1. Hij zei: de Zoon Gods, de koning van Israël. En later werd het ook geroepen toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. De koning Israëls, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar ook dat moet strikt genomen nog definitief vervuld worden. En hier staat: te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, en dan zal hij zich over u verheugen met gejuich. Dus de vijanden van Israël, die ook Gods vijanden zijn, volgens Psalm 83, die zijn overwonnen. En betekent dus dat de Heer dan te midden van zijn volk de koning Israëls is, de Heere. Dus in de dagen van de wederkomst van Christus begint het koningschap eerst over zijn volk. En later zal hij ook andere volkeren in de wereld onderwerpen, zodat hij uiteindelijk wordt de koning der koningen en de Heere der heren. De koning der heidenen wordt hij ook bij gelegenheid genoemd. En dat hij de overste is der koningen der aarde. Dat werd ook al beloofd in Psalm 89, in die herhaling van het verbond met David, dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de troon zou zitten. En dat blijkt zijn zoon te zijn, de Heer Jezus Christus. Want zo opent het Nieuwe Testament, Matthäus 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. En meteen heb je Matthäus 1 hele koninklijke lijst van afstammelingen, die uiteindelijk eindigt met Jezus gezegd Christus. Hij is de erfgenaam van de troon die destijds aan David gegeven werd met die belofte, dat zogenoemde Davidisch verbond, wat in Christus zijn eindvervulling krijgt. En dat is voor eeuwig zo. En hier vind je dus al een vervulling van dat vers uit Genesis 49. Hij zou dus zijn vijanden onderwerpen, de nek van zijn vijanden zou hij buigen. En dat wordt ook van David gezegd. Ik zoek het niet op, maar dat staat bijvoorbeeld in Psalm 18 vers 41 van David. Maar dat wordt ook over zijn hoofd heen weer gezien naar de zoon van David, de erfgenaam van de troon. De Heer Jezus dus. En dat leidt uiteindelijk ertoe dat alle volkeren, alle stammen, de volken Israëls bedoel ik dan, dat die zich voor de Heer zullen nederbuigen. Hij is hun koning. Wij lazen zo net in dat mooie lied wat we zo net nog zongen: uw ogen zullen de koning zien. Dat stond in dat lied van 304. Ik zal de koning zien en zijn schoonheid in een vergelegen land. Dat wordt eigenlijk ontleend aan Jesaja 33. Waar staat dat het volk de koning zullen zien. Als de benauwdheid voorbij is. Als de verdrukking voorbij is. Dan zijn ze als overblijfsel bewaard gebleven. En zijn dan in Sela. En dan in de rotsvestingen daar, en dan staat er: uw ogen zullen de koning zien. Wij zullen hem ook zien, dat is logisch. Hij is onze koning en hoge priester. En zo zingen wij het dan. Maar in Jesaja 33 zal dus dat ook eenmaal gelden voor de Heer Jezus Christus ten aanzien van zijn volk. Dan gaan we naar vers 9. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij ligt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Hier heb je drie generaties van de leeuw. Een leeuwenwelp is een jonge leeuw. En dan heb je de leeuw, zeg maar de volwassen leeuw. En dan heb je de oude leeuw. Het geeft dus een continuering aan van het koningschap. De leeuw staat in de schrift uiteraard op het hoogste niveau voor degene die in Openbaring 5 vers 5 genoemd wordt. Als die boekrol met die zeven zegels daar is, dan zegt Johannes: wie is nou waardig om die boekrol te openen? En dan wordt tegen hem gezegd: ween niet, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. Die is waardig om die zegels van de boekrol te openen. En dan ziet hij een lam staande als geslacht. In het volgende vers. En de leeuw die uit de stam van Juda is, is dus een aanduiding van de Heer Jezus Christus. Hij is de wortel Davids, oftewel de wortel van Isi uit Jesaja 11. En later zegt de Heer zelf ook, ik ben de wortel Davids en van het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Dus uiteindelijk is die leeuw die hier bedoeld wordt, uit Juda voortkomend, niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Want hij is degene die overwint. En al overwonnen heeft. En de leeuw wordt daar dan in het bijzonder bij genoemd. Laat ik even gaan naar een gedeelte, Jesaja 31, waar dat ook uit blijkt. Daar hebben we dan de jonge leeuw. De jonge spreekt dan vooral voor het nieuw, en dus de opstanding, de levende Christus, die ook door zijn opstanding in het bijzonder tot Here en tot Christus gemaakt werd, de gezalfde. En in Jesaja 31 wordt hij ook beschreven in het vierde vers. Want alzo zegt de Here tot mij, of heeft tot mij gezegd, gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herders samengeroepen wordt tegen hem, en dat zijn de herders van de kudden in de wereld. Je weet ook dat heidenen ook als kudden beschouwd kunnen worden, en hun leidslieden. Als die tegen hem worden samengeroepen, dan verschrikt hij voor hun stem niet, en vernedert zich niet vanwege hun veelheid. Alzo zal de Heere der Heerscharen, dus Jehovah Zebaot, nederdalen om te strijden voor de berg Sion en voor haar heuvel. En de heuvel, dat vind je Jesaja 10 vers 32 terug, dat is dan de heuvel van Jeruzalem. Dat betekent dus dat de Heer die vele heidenen die dan samen tegen die leeuw en het volk wat bij die leeuw hoort zullen strijden, dat die door de Heer verslagen zullen worden. Het verwijst ons naar Joël 3. Moet het even lezen? Joël 3. Maar hieruit blijkt dus dat de Heere die leeuw is, die jonge leeuw. Maar Jehovah blijkt ook, hebben we net al gezien, de koning Israëls te zijn. In Joël 3, daar staat het begrip leeuw niet, maar wel wat een leeuw doet. Brullen namelijk. Joël 3 vanaf vers 14, daar staat menigten, menigten in het dal des dorswagens, want dit is de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. En daar hebben de heidenen zich opgemaakt om tegen de Heren te strijden. En dan staat er in vers 15, de zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Tekenen die ons duiden op de aanvang van de dag des Heren. En de Heere zal uit Sion brullen, daar heb je de leeuw, en uit Jeruzalem zijn stem geven, van bovenuit, het hemelse Sion, het hemelse Jeruzalem. En dat de hemel en de aarde beven zullen, maar de Heere zal de toevlucht voor zijn volk zijn en de sterkte der kinderen Israëls. Dus hij komt dan ten gunste van zijn volk uit de hemel neder. En hij strijdt dus volgens Jesaja 31 voor de berg Sion, waar Psalm 2 over zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over mijn heilige berg Sion. En er staat meteen achter, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En men zou die zoon kussen, wil zeggen, hem aanvaarden en hem liefhebben en één met hem willen zijn door geloof, onderwerping. Maar daaruit leren we dus dat die koning de zoon Gods is. En ja, we leren uit het Nieuwe Testament dat de Heer dan zegt, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon, dat slaat op de dag van de opstanding. Volgens Handelingen 13, Hebreeën 1, Hebreeën 5, als je die schriftplaatsen opzoekt, kun je niet tot een andere conclusie komen dan dat de Heer Jezus Christus tot Zoon van God gesteld werd door de opstanding. Of Hebreeën 1, dat God in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon die Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Een erfgenaam is een zoon. Nou, die persoon die hier in Joël genoemd wordt, dat is de Heere, Jehovah. Hij komt van boven en hij zal dan volgens andere schriftplaatsen verschijnen op de Olijfberg ten gunste van zijn volk om hen te behouden. En daar duidt ook Jesaja 31 op in het bijzonder. Maar daar wordt hij vergeleken met een leeuw, een jonge leeuw. Dus de Heere is die jonge leeuw. Uiteraard blijkt het natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus Christus te zijn. En dat komt wel vaker voor in de schrift. En dat leidt ertoe dat zijn volk die verlost wordt hem zal loven. Want ze zullen Juda loven, maar in het bijzonder degene die uit Juda die troonsrechten zal hebben. En dat is Christus. Dat lees ik bijvoorbeeld in Psalm 149. Ja, Psalm 105 eindigt met die mooie woorden: alles wat adem heeft, loven de Heere, halleluja. En dat is, ja, bij de aanvang van de duizend jaren is dat zo, want dat begint met allemaal gelovigen. Dus die loven de Heer per definitie. En wat er dan vooraf gaat, staat onder andere in Psalm 149. Er staat: halleluja, zingt de Heer een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente, zijn er gunstgenoten. En dat wordt hier in de eerste plaats het volk Israël mee bedoeld. In de tweede plaats kunnen wij het ook voor ons van toepassing brengen. Maar hier in de eerste plaats Israël, lees maar mee wat in vers 2 staat. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. En dat ze zijn naam loven op de fluit, dat ze hem psalm zingen op de trommel en de harp. Want de Heer heeft een welgeval aan zijn volk. En hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. En dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer. En dat ze juichen op hun leger. Nou, dat stond in Genesis 49 dan met iets andere woorden. Uw broeders zullen u loven. Ze zullen zich voor u nederbuigen. Ze zullen hem aanbidden, lofprijzing geven. En dat is wat hier ook van Israël gezegd wordt. Ten opzichte van de Heere die zij loven en prijzen. En als de Heere zich vertoont, dan heb je daar het beeld Gods. Jezus Christus. Gaan we weer terug naar Genesis 49. Juda is dus die leeuwenwelp. Hij is van de roof opgeklommen. Mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw. Zich krommen, dat is die aanvalhouding. Wat je bij een kat ook wel eens ziet. Maar dat is ook een soort katachtige. Hè? Een leeuw is ook een katachtig dier. En hij is van de roof opgeklommen. Wil zeggen dat hij al iets heeft als prooi. Daarna kromt hij zich. Hij legt zich neder als een leeuw. Dus om meteen ook aan te kunnen vallen. Prooi te kunnen bespringen. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Of wie zal tegen hem kunnen bestrijden? Niemand eigenlijk. Want de Heer heeft hem immers alle macht in hemel en op aarde gegeven. Ook al zien wij dat nu nog niet. Straks zal dat wel degelijk zo blijken. En het koningschap. Wat hier dus in die begrippen leeuwenwelp. Leeuw en oude leeuw wordt uitgedrukt, is een gecontinueerd koningschap wat sinds de opstanding van Christus van kracht geworden is. Want sindsdien is hij de eeuwig levende en de erfgenaam van de troon. Alleen in deze dagen hebben we te maken met een verborgen en hemels koninkrijk. En als de Heer wederkomt, zal hij zijn koninkrijk ook over Israël en de andere volkeren oprichten, wat uiteindelijk leidt tot het geopenbaarde koninkrijk, de bekende duizend jaren, waarin de Heer als de vredevorst zal regeren over heel de wereld. En dat is wat hier feitelijk ook naar voren gebracht wordt. Het koningschap is blijvend, want het is een eeuwig koninkrijk. Niemand kan zich tegen hem verheffen, zodat hij hem niet zou kunnen verslaan. De Heer is machtig boven allen. Dus ook dat zou kunnen zeggen, Openbaring 5 vers 5 geeft duidelijk de verklaring. De leeuw die uit de stam van Juda is, daar hebben we het hier over, Juda, die heeft overwonnen. Die was niet alleen bij macht om die zeven zegels te open te breken, met die zegels die in de 70ste week en één daarna plaatsvinden, maar is ook degene die feitelijk alle volkeren aan zich zal kunnen onderwerpen. Het is de zogenoemde wortel van Isaï. Het leidt er uiteindelijk toe dat hij zal regeren over heel de wereld. Zelfs de volkeren zullen zich in hem verblijden, voor zover ze zich tot de Heere bekeerd hebben. Lees ik in Jesaja 11. Jesaja 11, aangehaald in het Nieuwe Testament, in Romeinen 15 vers 12. Daar heet hij de wortel van Jesaï. Maar het is de wortel van Isaï in het Oude Testament. En Isaï was de vader van David. In vers 1 staat, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Sprekend over de komst van de Heer Jezus uit het huis van David. Isaï was immers de vader van David. Maar in meer specifiek sinds zijn opstanding. Het was een afgehouwen tronk. Het koningschap was feitelijk verbroken. Maar er komt toch iemand die dat koningschap zal beërven. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en de vrezen des Heren. Nou, daar herkennen we uiteraard ook de Heer Jezus Christus in. En iets verderop in vers 10 staat dan het eindresultaat, hè, dat hij in deze wereld zal regeren. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, hij die uit Isaï voortgesproten is, de wortel duidt op de oorsprong, die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. Dus de heidenen zullen naar hem vragen, zullen hem zoeken en zijn rust zal heerlijk zijn. Daar heb je het geopenbaarde koninkrijk. Hij zal dan niet alleen de wortel van Isaï zijn, maar ook de openbaring noemt hem de wortel Davids. En de wortel en het geslacht van David. Dus op zich is dat niet zo moeilijk te volgen. Dan komen we bij vers 10 terecht. Daar staat dan, de scepter van Juda zal niet wijken. De scepter duidt dus op het koningschap, een koninklijke staf. Die zal van Juda niet wijken. Betekent dat uit Juda eenmaal iemand voort zal komen die voor eeuwig dat koningschap zal hebben. Zoals beloofd later in het Davidisch verbond aan David. En er staat erachter nog de wetgever van tussen zijn voeten. Het zijn eigenlijk twee dingen die het min of meer hetzelfde zeggen met andere woorden. Een wetgever is iemand die rechterlijke bevoegdheid heeft. En de koning is in de Bijbel de opperste machthebbende. En dat was, leest Petrus maar na, we zouden degene die over ons gesteld zijn eer geven. In ieder geval dat wat hen toekomt. En dan staat er de koning bij als de opperste machthebbende. En de koning heeft de opperste macht, maar op het hoogste niveau heeft de Heer Jezus Christus de opperste macht. En hij heeft dus ook de macht om de wetten, de regels die in het land van kracht zijn, te bepalen. De rechterlijke bevoegdheid. Daarnaast de scepter dus, de koningsstaf. Het woord scepter komt vaker voor in de Bijbel. Ook in die zin dat als de Heer strijden moet tegen heidenen die opstandig zijn tegen de Heer, draagt hij wel degelijk een scepter. Maar normaal is een koningsstaf van goud, zou je zeggen. Denk aan Ahasveros, als Esther bij hem komt ongevraagd, dan reikt hij de scepter uit als een teken van je mag bij me komen. Dat is zijn koninklijke bevoegdheid om dat te doen. En is meestal een gouden scepter ook nog soms versierd met edelstenen. Maar als we dan denken aan Psalm 2, waar dan gesproken wordt ook over zo'n scepter, dan staat daar dat de Heere de volkeren, de natiën die ijdelheid bedenken tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, dat de Heer dan tegen hen zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid hen zal verschrikken. En dan iets verderop staat dat hij hen zal verpletteren met een ijzeren scepter. Waar ijzer dan staat voor hardheid, voor dat wat vermaalt, dat wat verbreekt. Denk aan Daniel 2. En staat dus voor kracht, zelfs voor militaire kracht kan het zijn. Het Romeinse Rijk is dus ook deels voorgesteld met ijzer, omdat dat ook veel militaire kracht had en op die manier onderwierp. Maar als de Heer dan hen zal onderwerpen en verpletteren met een ijzeren scepter en hen stukken zal slaan als een pottenbakkersvat, draagt hij wel een scepter, een koningsstaf, maar hij is van ijzer vanwege het feit dat hij daardoor zijn macht over hen opricht, omdat ze opstandig zijn. Maar we kennen hem ook uit Psalm 45. In Psalm 45 wordt ook die scepter genoemd. En die psalm gaat over een koning die ook een koningin naast zich heeft. Het is een prachtig bruiloftslied zoals het bij mij naar boven staat. De relatie tussen de Heere en zijn volk in de toekomst. En daar wordt iets over de koning gezegd in vers 2. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten van een koning. Niet zomaar een koning. Want dat blijkt uit het vervolg. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Hij is schoner dan de mensenkinderen. Hij stijgt daar bovenuit. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus, die de Zoon des mensen is, maar ook de Zoon van God. En van hem wordt dan gezegd in vers 7. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd boven met u met vreugdeolie boven uw medegenoot. En in jullie Bijbel staat ook vast Hebreeën 1 vers 8 erbij. Afgedrukt bij vers 7 in ieder geval. Daar wordt het aangehaald en daar wordt het gezegd van de Zoon. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En van hem wordt gezegd, uw troon, o God, is eeuwelijk en altoos. En de scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Dus die scepter draagt hij nu feitelijk ook al. Ook al weten we dat de wereld nog niet aan hem onderworpen is, is toch hij degene die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Ver boven alle overheid en macht en kracht die genaamd wordt, is hij gegeven als hoofd aan de gemeente. Dan weet je meteen ook wie die medegenoten zijn die met hem gezalfd zijn. Je vindt dus hier ook al gemeentelijke waarheid terug in dit vers. Want hij is gezalfd, de gezalfde boven zijn medegenoten die met hem gezalfd zijn. Dat zijn wij als gelovigen van de gemeente. En wij delen in zijn koninklijke waardigheid, want wij zullen ook eenmaal met hem als koningen heersen en regeren. En betekent dus dat de medegenoten een beeld zijn van de gelovigen van de gemeente in deze bedeling der genade Gods, die dan met de Christus zullen heersen. En hij draagt die scepter nu al in het verborgene aan de rechterhand Gods. Hij is koning en hoge priester, nu met name. En betekent dus dat als hij wederkomt, dat hij die scepter als koninklijke staf ook zal dragen. En dan zal het soms een ijzeren scepter zijn voor degenen die zich niet aan hem willen onderwerpen. Maar het is wel zijn koninklijke waardigheid die dan heeft en dan ook zal betonen in de wereld. Nou nee, dat is gewoon een vertaalkwestie. Het is hetzelfde woord. Soms staat er SCH als schepter en soms staat er SC, scepter. Maar in principe wordt hetzelfde woord in de grondtekst gebruikt. Alleen verschillende vertalers hebben hun boeken vertaald. En de een heeft het zo neergezet, de ander heeft het zo neergezet. Maar het gaat om hetzelfde. En nog een mooi gedeelte vinden we in Numeri. Daar wordt ook over die scepter gesproken. Numeri 24... Het was Bileam die was ingehuurd om vloeken over Israël uit te spreken. Maar de Heer heeft dat verhinderd, zodat hij alleen maar zegeningen mocht uitspreken over Israël en de toekomst van Israël. En dus ook van de koning van Israël. Want er staat in vers 17 van Numeri 24. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Set verstoren. En er worden nog meerdere volkeren genoemd die daar een aanduiding hebben voor heidense volkeren. Die in de toekomst tegen de Heer zullen zijn. Daar wil ik nu niet op ingaan, maar waar het om gaat is dat er een scepter opkomt uit Israël. Eerst een ster uit Jacob, wat natuurlijk in ieder geval ook denkt aan de ster die wij bij de wijzen tegenkomen, die hen voorging naar Bethlehem, waar de Heer Jezus dan was. En het is natuurlijk ook de blinkende morgenster, die in Openbaring genoemd wordt. En dan zegt hij, ik, Jezus, ben de wortel Davids en de geslacht Davids, de blinkende morgenster. Maar hier heb je eerst de ster en daarna de scepter uit Jacob en uit Israël komt de scepter voort. En Israël, die naamsverandering, geeft ook al aan dat het gaat om een gelovig volk in de toekomst waar hij koning van zal zijn. En hij zal de vijanden dus verslaan en in vers 19 staat ook, en er zal één uit Jacob heersen en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En de Amalekieten worden ook nog genoemd, maar dat is een onderwerp apart wat ik nu liever niet aansnijd te willen van de tijd. Maar het betekent dat de koning van Israël boven de vijanden van in de toekomst de heidense volkeren zal geplaatst worden. En dat hij uit Jacob voortkomt om te heersen. Die belofte hadden we Jacob al gezien. Dan komt dus bij de stam van Juda terecht, aan wie het koningschap gegeven werd binnen Israël. En uit de stam van Juda werd later het huis van David. Want ja, Benjamin, daar was Saul uit voortgekomen, maar je had op grond van Genesis 49 al kunnen begrijpen dat dat niet blijvend zou zijn. Want de scepter zou van Juda niet wijken. En toch werd de stam van Benjamin eerst gegeven, het koningschap, aan koning Saul. En dat eindigde en ging over naar David in zijn plaats, een man naar Gods hart, en die was wel uit het huis van Juda voortgesproten. En op grond van die belofte die hij meekreeg van God, dat iemand voor eeuwig uit zijn zaad op de troon zou zitten, het staat in 2 Samuel 7, het wordt onder andere herhaald in Psalm 89 en nog een paar gedeelten, Psalm 132 staat het ook nog mooi, en daar vind je die belofte herhaald, beknopt, en die komt uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus, want als Gabriel bij Maria komt en haar meedeelt dat zij de moeder van de Heer Jezus zal worden, dan zegt hij ook, en hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Dat wordt daar al vooraf gezegd, voordat het kind überhaupt ook ontvangen was, want ze zou zwanger worden. Het wordt op voorhand gezegd. Maar dat koningschap is in de dagen van de Heer Jezus zelf niet tot stand gekomen. Hoewel gepredikt werd, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, heeft het volk de koning afgewezen. Met die bekende woorden uit de gelijkenis van Lucas 19. Wij willen niet dat deze koning over ons is. En ze zonden hem gezanten na. Stefanus, Jacobus. En dan vind je een indirecte aanwijzing dat ze dus naar de hemel gegaan zijn. Want daar was de Heer. Ze zonden hem gezanten na. Die stierven omwille van hun geloof. En dat betekent dus dat het koningschap over Israël en de volkeren in die dagen niet opgericht is geworden. Maar dat de beloften Gods wel blijven staan voor de toekomst. Niettemin is het koninkrijk Gods wel begonnen. Maar is nu verborgen aan de rechterhand Gods in de hemel. Het is een hemels koninkrijk, zegt Paulus in 2 Timotheüs 4. Want God zegt, God zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En wij zoeken daarom ook de dingen die boven zijn. En we denken de dingen die boven zijn. Daar waar hij is, Christus aan de rechterhand Gods. Hoge priester koning. En toch blijft die belofte staan. Want die scepter, die zal toch eenmaal aan de Heer ook daadwerkelijk gegeven zijn, op aarde zal hij zijn macht over Israël en de volkeren laten zien. Want die is hem al toebedacht en beloofd. Dus de scepter zal van Juda niet wijken, betekent dat uiteindelijk iemand die uit Juda voortkomt, die scepter zal ontvangen. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Nou, wie de wetgever is, dat staat heel mooi beschreven in Jesaja 33. Lees maar mee. Die komt dus ook uit Juda voort. Ik noemde zo net eventjes vers 17. In vers 16 staat, die zal in de hoogten wonen, de sterkte steenrotsen zullen zijn hoogvertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven en zijn wateren zijn gewis. Dat zijn degenen die kunnen bestaan, blijven. Als de verdrukking komt, uit het verband blijkt dat. En dan staat er over hen, die dus geloven, staat er, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En ze zullen een vergelegen land zien. Dat wil zeggen, ze zullen ook het beloofde land gaan zien. Wat op dat moment nog vergelegen is. Want ze bevinden zich in Sela, de steenrotsen. En dan iets verderop, in vers 22. Daar staat, want de Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons verlossen. Dan heb je ze alle drie naast elkaar. Hij is koning, hij is rechter en hij is wetgever. Een koning heeft dus rechterlijke bevoegdheid, heeft wetgevende bevoegdheid in de tijd van de Bijbel. Als de opperste machthebbende. En de koning zou zich ook onderwerpen aan de wet Gods. Het was zelfs zo dat een koning een dubbel van de wet van Mozes moest overschrijven alvorens hij koning werd. Zodat hij zou weten wat ook God van een koning vroeg. Zich houden aan de woorden Gods in die tijd. En dat waren getrouwe koningen in Juda die er zo nu en dan ook wel waren. Hè? We kennen Hiskia, we kennen Josia, we kennen Joas. Het waren allemaal nog getrouwe koningen voordat het volk uiteindelijk in ballingschap werd weggevoerd. Nakomelingen van David, uit het huis van David. En hieruit blijkt dat Jehovah het is. Maar het is Jezus Christus die uiteindelijk die titel ook zal hebben als rechter, als wetgever en als koning. Hij komt voort uit Juda. Ja, dat staat in Hebreeën 7. Het is duidelijk dat onze heiland, onze redder, niet voortgekomen is uit Levi, maar uit de stam van Juda. En over die stam wordt niets gesproken over het priesterschap. Integendeel, het koningschap wel, maar niet het priesterschap. Zodat de Heer Jezus ook naar een andere ordening koning en hoge priester geworden is. Namelijk naar die van Melchizedek. Leren we in Hebreeën 7 en terugwijzen naar Genesis 14. De scepter zou van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking, maar van tussen zijn voeten. Ik vond daar nog een andere tekst van. En dan moet ik even kijken waar ik dat zie staan in mijn aantekeningen. Dat zie ik staan in Deuteronomium 33, waar we wel een toelichting daarop krijgen. Dat betekent, denk ik, niet zozeer dat die staf tussen zijn benen in staat, hoewel het zou kunnen, maar meestal hebben ze hem naast zich. En in Deuteronomium 33, daar staat in het derde vers ook een profetie over de toekomst van het volk Israël. Immers bemint hij de volken, en het gaat hier over de volken van Israël, blijkend uit de volgende versen, de stammen van Jacob. Hier geeft Mozes zegeningen aan de 12 stammen. En dan staat er, immers bemint hij de volken, al zijn heiligen zijn in uw hand, zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden, en ieder zal ontvangen van uw woorden. Dus in het midden, of van tussen, uw voeten gezet worden, betekent dat men de woorden Gods ontvangt. En de woorden Gods ontvangen wil zeggen dat men dus ook als wetgever woorden Gods geeft als een soort inzetting aan het volk. Dat betekent dus in Genesis 49 dat de wetgever van tussen zijn voeten zal blijven, dat hij zijn woord aan het volk zal bekendmaken, onderwijzen. Verder komt die uitdrukking nog één of twee keer voor, maar dan niet als een toelichting hierop. Het komt ook een keer voor dat bijvoorbeeld de nageboorte van tussen de voeten van de moeder komt. Dat is iets anders, maar het komt wel van dezelfde plaats vandaan. Maar de betekenis overdrachtelijk heb ik je nu uit Deuteronomium 33 laten zien. Even kijken, Deuteronomium 33. Ik had hem alweer weggeslagen. Maar ik zoek hem even op. Ik denk niet dat de heiligen hier de gemeente zijn, omdat ze vlak achter staan uw volk. De gemeente wordt wel genoemd in het vers daarvoor, waar ze wel heiligen genoemd worden. De tienduizenden der heiligen die samen met de Heer zullen komen. Denk aan de uitspraak uit Judas. En dat de Heer zal komen om de goddelozen te oordelen. En dan komt hij met zijn tienduizenden der heiligen. Dat vind je hier ook. Als de Heer blinkende verschenen zal zijn van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen, tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Heb je het wet ook al? Dat betekent dat ze ook op dat gebied de woorden Gods doorgeven. Dit is de verschijning van de Heer vanuit Sela met zijn gemeente. Wordt ook in Habakkuk 3 vers 3 genoemd. En daarna staat er, immers bemint hij de volken. Al zijn heiligen zijn in uw hand, zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. En ieder zal ontvangen van uw woorden. Ik denk dat die heiligen in vers 3 eerder de heiligen van het volk Israël zijn. Binnen het verband gezien. Maar goed, dat vorige vers spreekt wel over de gemeente. Wij zijn ook heiligen met hem. Kan ik weer verder gaan naar Genesis 49? Ja, dan gaan we. Daar staat, totdat Silo komt. Dus die belofte blijft staan. Totdat uiteindelijk iemand komt die dat ook daadwerkelijk zal vervullen. Nou, we hebben nu al een aantal keren gezien dat de koning is zoals dat is de Heere. Blijkt Jezus Christus te zijn, de leeuw die uit de stam van Juda is. Het lam staande als geslacht, dat is de Heer Jezus Christus. En daar duidt de naam Silo dan ook op. En deze naam komt als naam maar één keer voor. Wel komt hij nog als een plaatsnaam voor, waar ook een tijd lang de tent der samenkomst heeft gestaan. Waar dan de ark was in de dagen van Eli, herinner je nog wel, Samuel. Totdat hij later door David naar Jeruzalem gebracht werd. Maar Silo als naam komt hier één keer voor. En die betekenis daarvan is af te leiden van het werkwoord shalaf of shala. Dat betekent beide zoiets als rust hebben, gerust zijn, in de rust doen zijn. Met andere woorden, Silo is degene die rust brengt. Hij die rust brengt. Nou, dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de Heer Jezus, die toen hij op aarde al rondwandelde, ook het volk opriep om tot hem te komen met de woorden, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En gij zult rust voor ons vinden voor uw zielen, als ze inderdaad het juk van de Heer zouden dragen. Want zijn juk was zacht en zijn last is licht. Maar dat hebben ze niet gewild. Die rust hebben ze niet willen accepteren. Maar als hij straks wederkomt en ze hem zullen aanvaarden als de beloofde Messias, dan zullen ze wel rust vinden. Denk aan de bekende woorden uit Jeremia 31. De Heere zal alle geslachten van Israël bijeenvergaderen. En dan staat er, het volk van de overgeblevenen van het zwaard zal genade gevonden hebben in de woestijn. Er staat erachter, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Eerst het zwaard, het oordeel Gods, wat ten laatste in de grote verdrukking komt. Dan komt de Heer weder. En zij die zijn naam hebben aangeroepen, gaan de rust in. Als hij komt om hem tot rust te brengen. Dat geldt zelf voor alle geslachten van Israël, voor zover ze de Heer aanvaarden uiteraard. En dat hij rust zal brengen en vrede zal brengen, dat woord Silo houdt natuurlijk ook nauw verband met het woord shalom. Silo, shalom. Dus één letter meer. Of je schrijft net iets anders, maar het heeft daarmee verband. Want rust en vrede zijn ook synoniemen. Dus Silo is gewoon een aanduiding voor de Heer Jezus Christus als degene die rust zal brengen onder het volk. Ander voorbeeld daarvan is in, even kijken of ik die zo gauw kan vinden in mijn aantekeningen. Dat is in Jesaja 32. Dan zullen we die nog even lezen voordat we gaan pauzeren. Vers 15, daar staat, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen, de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. Gerustheid, zekerheid, vrede. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. In welverzekerde woningen, in stille, geruste plaatsen. Dat is wat Israël zal overkomen. En wat dan ook in het bijzonder in de toekomst blijkt als ze in het beloofde land zullen zijn, als gelovig volk. Want de Heer is degene die hen dan ook in de rust brengt. Maar we lazen zo net Jesaja 11, vers 10. De wortel van Isi, waar zelfs de heidenen naar zullen vragen, omdat ze ook zijn rust deelachtig zullen worden. Dat zijn de geloven vanuit de volkeren die in de 1000 jaren mogen binnengaan. Het gelovige overblijfsel uit de volkeren die ook deel krijgen aan de rust en de vrede die er is in het geopenbaarde koninkrijk. Als Christus regeert over alle volkeren in deze wereld. Silo is dus de rustbrenger. Een prachtige aanduiding voor Christus. We gaan straks verder. Silo zal dus eenmaal komen. Dat blijkt dus Christus te zijn en aan hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat kan slaan de volken Israëls, maar natuurlijk in de eerste plaats over alle volkeren. Hier staat dan wel het meervoud van Am. En het andere woord voor heiden is vaak Goyim, Goy. Maar ze worden ook door elkaar gebruikt. Je kunt niet zeggen dat Am alleen slaat op Israël en Goy alleen op de heidenen. Dat wordt ook wel door elkaar gebruikt. Dus dat is niet zo te zeggen. Maar de volkeren zullen hem gehoorzaam zijn. Ik lees dat even met je uit bijvoorbeeld Jesaja 55. Jesaja 55 vers 3 zegt. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Handelingen 13 vers 34 wordt het ook weer aangehaald en van toepassing gebracht op de zegeningen die voortgekomen zijn uit de opstanding van Christus. Aan Israël en uiteraard ook aan de volkeren. En dan vers 4. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en een gebieder der volken. En als iemand de volken kan gebieden, dan zijn ze hem gehoorzaam. Hij is de overste van alle volkeren dan ook. Staat hier al beschreven. We moeten straks nog even naar Jesaja 55 terug. Maar ik ga eerst even naar Jesaja 49. Dus uiteindelijk leidt het ertoe dat... Genesis 49. Want uiteindelijk leidt het ertoe dat Silo dus niet alleen over Israël, maar over alle volkeren zal heersen. En dan vers 11. Daar staat een beetje een cryptische zin. Maar het is mooie beeldspraak. Hij, dat is Silo, bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het wordt nog een keer herhaald met. En het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Dus hij blijkt op een ezel te zijn gekomen. Je zou bij een koning eerder een paard verwachten. Hè? Het paard zijner majesteit wordt bijvoorbeeld genoemd in Zacharia 10. En toch staat hij bewust de ezel om ons te herinneren aan de zogenoemde intocht, hè, dat de Heer op de ezel reed, het veulen van een ezel in, naar Jeruzalem. Maar we zijn nu terecht in de dagen van de wederkomst van Christus, dat moet je eigenlijk wel duidelijk zijn. En dat is ook precies wat de Heer Jezus eigenlijk benoemde, want toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem, toen legden de discipelen hun klederen op die ezel. Dus overdrachtelijk gezien zag die ezel eruit als de discipelen. Voor de typologie is dat belangrijk. En de Heer ging erop zitten. En de ezel staat in de schrift voor hij die zich nederig opstelt. Die van die grote oren heeft om goed te kunnen horen. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En een ezel draagt ook een kruisstreep op zijn schouder en rug van bovenaf gezien. En dus dat heeft de Heer ook gedragen voor ons. En wij zouden ons kruis op ons nemen en de Heer navolgen, staat bijvoorbeeld in de evangeliën. Het is een uitbeelding van het last, het lijden wat ook op gelovigen kan komen. En hij, ja, het is misschien wel, sommigen vinden dat belachelijk, maar ik geloof dat het niet belachelijk is. De Heer heeft het ook zo geschapen dat een ezel het bekende uitroep heeft van ja, ja, wel eens een ezel horen roepen. Ja, we waren ooit eens op vakantie, toen hadden we een ezel bij de buren. Die had toch vast de gewoonte om dat te doen, op bepaalde tijden. En dat Ia, dat verwijzen wij naar de naam Ja, Jehovah. Afkorting van Jehovah. Een ezel roept dus eigenlijk de naam des Heren aan, dat is het kenmerk van een gelovige. En als die ezel waar de Heer op zit, gekleed is in de klederen van de discipelen, is dat een uitbeelding van de Heer die hoofd is van de gemeente. En toen reed de Heer op de ezel naar Jeruzalem, maar het ging niet gebeuren. Want men riep, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël, de zoon van David. Maar de Heer weende over de stad, kennen we wel, want ze hadden niet opgemerkt wat op deze uw dag tot hun vrede had gediend. Ze hebben de Messias afgewezen, zodat de Heer op voorbehand al zegt, na Matthäus 21, waar die tocht naar Jeruzalem geschreven staat, zegt hij in Matthäus 23, gij lieden zult mij niet zien, totdat gij zult zeggen, zie, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze zullen het opnieuw zeggen, maar dat is dan in zijn wederkomst. En als de Heer op de ezel rijdt naar Jeruzalem, wordt geciteerd uit Zacharia 9 vers 9. Daar wordt gezegd dat hij een heiland is en zachtmoedig en nederig. Dat is zijn eerste komst. En hij reed op die ezel. Maar als hij wederkomt en als men dan opnieuw zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren, dan is hij dus met die overdrachtelijke ezel de gemeente gekomen. Want dat beeldt het eigenlijk uit. En deze ezel, namelijk dat jong van die ezel, is een beeld van de gemeente waar hij ook zit. Hij komt terug met zijn gemeente. Wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als je Zacharia 9 verder leest, heb ik nu niet de tijd meer voor, maar dan zul je ook zien dat het uiteindelijk over het koninkrijk gaat. En dat hij zelfs van de heidenen vrede zal toespreken. Dat de heidenen in de wereld ook vrede zullen mogen ontvangen door het geloof in Christus. En deze jonge ezel die aan de wijnstok gebonden wordt en het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok is een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus. Want hij bindt die aan de wijnstok. Aan de edelste wijnstok. Dan is de vraag, wie is nou die wijnstok? En wie is die edelste wijnstok? En dat is een beeld van het gelovig Israël. Dat zal ik je ook even laten zien. Dan ga ik even met je naar Jeremia hoofdstuk 2. De andere route om het aan te tonen is, de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En hij was uit Israël, uit de stam van Juda. En zo wordt Israël dus ook dikwijls als een wijnstok of een wijngaard, een edelste wijnstok beschreven. Een mooi voorbeeld daarvan vind je Jesaja 5, de eerste verse. Maar ik besluit nu alleen deze te lezen. En Jeremia 2 staat in vers 21 dat de Heer zijn beklag doet over het ontrouwe Israël. Hij zegt, ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Het was een edele wijnstok, maar de vrucht die ze voorbrachten kwamen van een vreemde wijnstok, omdat ze andere goden gingen dienen, vreemde goden gingen dienen. Over wie zegt de Heer dat hier door Jeremia? Dan lees je even vers 3 en 4. Daar staat, want Israël was de Heer hun heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomst. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam hun over, spreekt de Heer. Hoor des Heeren woord, gij huis Jacobs en alle geslachten van het huis Israëls, dus heel Israël. Zo zegt de Heer, wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn en ze hebben de ijdelheid nagewandeld en zijn ijdel geworden. Dus als de Heer zijn beklag doet over dat ontrouwe volk, is dat een edele wijnstok geweest, maar het is nu een vreemde wijnstok geworden. Ze hebben andere goden gediend. Ijdelheden heet dat hier. Verfoeistelen heet het ergens anders. Afgoden, drekgoden. Daar hebben ze hun vertrouwen op gesteld in plaats van de Heer hun God. Israël was die wijnstok. Die edele wijnstok was Israël. Lees ook maar Jesaja 5 nog een keer na de eerste versen. Dan zie je dat staan. De Heer had die wijngaard gereed gemaakt en toch bracht hij alleen maar stinkende druiven voort. En daar wordt ook gezegd wie dat dan is. Ook Israël wat ontrouw is aan de Heer. En de mannen van Juda zijn die wijnstokken die erin geplaatst zijn. Maar ze brengen verkeerde vrucht voort. Dat is hier in Jeremia ook zo. Maar als we het hebben over een edele wijnstok waar de Heer straks die ezel aan verbindt, is het een gelovig zaad, een getrouw zaad. Zijn dat de gelovigen uit Israël die een verbinding hebben met de Heer Jezus Christus en die ezel zijn gemeente. Dat is de bevestiging van het nieuwe verbond. Want de Heer met zijn ezel stelt samen voor Christus met zijn gemeente. En die gaan een verbintenis aan, een verbond aan met die edele wijnstok. Met een gelovig Israël. Waarbij je dus de bruidegom aan de ene kant hebt, dat is Christus met zijn gemeente. Aan de andere kant heb je de verbinding met een gelovige Israël, de bruid. En dat wordt heel mooi in Jesaja 62 beschreven. Lees maar even mee. Jesaja 62. Vers 1 geeft ook al meteen aan wanneer we dat kunnen plaatsen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Dus als haar gerechtigheid voortkomt als een glans, moet je dat toch verbinden met Daniël 9 vers 24. En dat de Heer de ongerechtigheid zal verzoenen en een eeuwige gerechtigheid zal aanbrengen. Na 70 jaarweken. Daar duidt het op. En dan staat er in vers 3 over Sion, Jeruzalem, de hoofdstad van het land en het volk. Er staat, gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren en een koninklijke hoed in de hand van uw God. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar en uw land het getrouwde. Dan heb je de echtelijke woning, het beloofde land waar de Heer met zijn volk dan ook zal wonen. Want de Heer heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Dat is toch raar, hè? Een land kun je niet trouwen. Maar het heeft te maken met het land waar Israël woont, die onder het nieuwe verbond, want dat oude verbond was ook een huwelijksverbond, maar dat hebben zij verbroken. En uiteindelijk komt er een nieuw verbond, zoals Jeremia 31 vers 31 staat. Met een gelovig Israël. En dat vind je hier beschreven op een prachtige dichterlijke wijze in vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen of uw zonen u trouwen. En gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En dan weer, o Jeruzalem. Het gaat echt over het volk wat in het land woont en waar Jeruzalem de hoofdstad van zal zijn. En dat is na de 70ste week, want dan is de gerechtigheid voortgekomen als een glans en haar fakkel, haar heil brandt als een fakkel. Heil is zaligheid. Het gaat om een gelovig volk. Nou, die beide beschrijvingen die je hier vindt in vers 5, het zijn vier vergelijkingen, die zijn heel makkelijk te plaatsen, lijkt mij. De jongeling die met een jongvrouw trouwt, de jongeling is gelijk aan uw zonen, uw erfgenamen van die jongeling. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zegt Romeinen 8. En uw bruidegom en uw God. De bruidegom en uw God en jongeling is enkelvoud, maar hij heeft ook uw zonen bij zich. Omdat wij uit Christus voortgekomen zijn, mede-erfgenamen van Christus en die is uit Israël. En aan de andere kant heb je de vrouwelijke kant, de jonkvrouw, dan wel de bruid. En twee keer staat er u en u wordt gezegd van Sion, Jeruzalem en het land en het volk wat daar dan woont. En dat is wat in Genesis 49 feitelijk aan ons wordt meegedeeld. De Heer verbindt de ezel aan de edelste wijnstok. Het nieuwe verbond wordt van kracht voor de Heere met zijn gemeente en zijn volk Israël. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Nou, daar was je het normaal gesproken niet in. Water zou te verkiezen zijn. Maar het heeft een reden. Hij moet zijn kleed wassen. Er is wijn en wijndruivenbloed voor zijn mantel. Dat is een verwijzing naar het feit dat de Heer zijn klederen, die hij in de dagen van zijn wederkomst draagt, feitelijk besprenkeld heeft vanwege de vijandschap van de vijand. En daarmee ook dat bloed wat van hen komt op zijn klederen heeft gedragen. Het wordt beschreven in Jesaja 63, vers 1 en volgende. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen? Kijk, daar heb je de klederen die besprenkeld zijn. Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Het antwoord is, ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben om te verlossen. Het is dus de Heere, namelijk Jezus Christus. Die komt uit Edom, uit Bosra, uit Paran, uit Teman, uit Sela, uit Petra. Uit dat gebied komt hij vandaan, nadat hij zijn volk heeft verzameld al daar en geoordeeld. En daarna gaat hij zijn volk leiden naar het beloofde land, leren we uit andere schriftplaatsen. Maar hij moet ook de andere volkeren nog aan zich onderwerpen. En daarom staat er, waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Verwijzing naar Openbaring 19, vers 13 en 15. Ik heb de pers alleen getreden, er was niemand van de volken met mij. In deze wereld niet, hè? En ik heb hen getreden in mijn toorn, ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Het is het bloed wat rood is, wat van die vijanden op zijn klederen is gesprengd. En bloed staat dus voor kracht. En zeker in het bloed van Christus, dat is pas krachtig. Op mijn klederen en in al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verlosten was gekomen. Mijn verlosten zijn Israël en de dag der wraak heeft te maken met de heidenen, de volkeren. Vers 6 zegt het ook, ik heb de volken vertreden in mijn toorn, ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid, ik heb hun kracht ter aarde neder doen dalen. Dus enerzijds is zijn kleed, zijn mantel, volgens Openbaring 19, leg het er maar naast voor jezelf een keer. Dan zul je zien dat hij de wijnpersbak treedt en dat hij dan de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, ijzeren roede. En dat hij hen zal onderwerpen. Dat leidt ertoe dat er veel bloed vloeit en dat komt op zijn klederen. En daarom is het nodig dat ze gewassen worden in bloed, wijn, druivenbloed, dan wel in wijn. En dat wil zeggen dat het gereinigd wordt door waar wijn voor staat, namelijk teken van het nieuwe verbond. Deze drinkbeker is het bloed van het nieuwe verbond. En zijn klederen zijn dus besprenkeld met bloed, maar ze worden gereinigd doordat hij het nieuwe verbond van kracht doet zijn. En de overwinning heeft, want hij is de middelaar van het nieuwe verbond en daardoor heeft hij overwonnen. Daar is nog wel meer over te zeggen, maar ik wil nog even naar vers 12 toe gaan, want dat is ook zo'n bijzondere omschrijving. Daar staat, hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dat is een omschrijving van twee aspecten die bij elkaar horen, melk en wijn. Hij is roodachtig van ogen door de wijn. In negatieve zin wordt dat ook genoemd in Spreuken 23 vers 29 tot 30 en daar is het dan... Als iemand te veel wijn drinkt, worden zijn ogen rood doorlopen en dan is dat negatief bedoeld. Maar als bij de Heer zijn ogen roodachtig zijn door de wijn, is dat hetzelfde als wordt niet dronken van wijn, maar waarin wandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En als je ogen door de wijn roodachtig worden, ben je vervuld van de geest en worden je ogen verlicht. Dat is het idee hier, uiteraard positief bedoeld. Dat is door de wijn als beeld van de geest. Water wordt wijn, ken je wel uit Kana. Water is het woord Gods. Maar als het woord Gods gaat werken in ons, dan wordt het wijn, wordt het krachtig door de geest. En wijn is ook een beeld van het nieuwe verbond, denk aan de drinkbeker. Dus het bloed van het Nieuwe Testament voorstelt en in de drinkbeker zit wijn. En daarnaast wordt er gezegd, en zijn tanden zijn wit door de melk. Zo kun je het inderdaad ook lezen. En melk heeft in de Bijbel natuurlijk ook een betekenis, het algemeen van het woord van God. En meer specifiek van de eerste beginselen van het woord Gods. En wij zijn, als we wedergeboren worden, aan de melk deelachtig. En we zouden opgroeien door vaste spijzen tot ons te nemen. En zo zijn dus melk ook in die zin een beeld van de eerste beginselen der woorden Gods, maar ook in het algemeen van het woord Gods. Witter van tanden, of wit van tanden door de melk. En tanden hebben in de Bijbel ook te maken met bijten, oordelen. Dat doen we met voedsel toch ook, dat vermalen we toch. En dat staat er dan voor, dat is wat de Heer doet. Op grond van het woord. En als je deze twee begrippen bij elkaar zoekt, melk en wijn, dan kom je weer terecht in Jesaja 55. Laten we dat maar even lezen. Vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Maar als je geen geld hebt, hoe kun je dan kopen? Dan staat erachter. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Wat men zou doen is, staat erachter, hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Olie, vettigheid, geest. Maar dan moet je wel aandachtelijk naar de Heer horen. Oftewel, je moet dorstig zijn naar het water, het levende water. En dan kun je zelfs wijn en melk van de Heer om niets ontvangen. Het is al betaald. Zonder prijs en zonder geld. Gratis is het beschikbaar. En wat beeldt dat dan uit? Nou, dat staat in vers 3. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Een eeuwig verbond in relatie tot de gewisse weldadigheden van David. Dus ook de zegeningen die op grond van de opstanding van Christus, Handelingen 13 vers 33 wordt dat genoemd, vers 34 staat het, zie ik staan. Daar wordt gesproken over diezelfde uitdrukking, de weldadigheden van David. Op grond van de opgestane Heer in wie men zou geloven. En dat zal uiteindelijk ook zijn uitwerking hebben ten aanzien van het volk Israël. Zij zullen hun koning zien. Dan gaat in vervulling dat de Heer eerst uit de heiden een volk voor zijn naam vergadert. En daarna komt hij weder en zal de vervallen hut van David weder oprichten. Dat betekent het koningschap over Israël. Komt, daarmee het volk onder de koning gesteld is en krijgen ze deel aan die gewisse weldadigheden, de zegeningen die God aan hen beloofd heeft, op grond van het Davidisch koningschap, wat in Christus zijn vervulling vindt. Het nieuwe verbond, het is een eeuwig verbond, heet het hier. In de vorige bladzijde, nee, bij mij zelfs op de bladzijde hiernaast, in de kolom hiernaast, vers 10 van hoofdstuk 54, daar staat wat de Heere aan hen geven zal. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedreven, ongetroosten. Dus na de verdrukking komt dat verbond des vredes, het verbond van mijn vrede. En dat heet in hoofdstuk 55 een eeuwig verbond. En in Jeremia 31 wordt het een nieuw verbond genoemd. Ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond maken. En dat wordt gezegd van een volk wat allemaal de Heere kent. Lees maar na, Jeremia 31 vers 31 tot 34. En dat geeft dus aan in dat vers van Genesis 49, dat de Heer het nieuwe verbond van kracht doet zijn, ook ten aanzien van zijn volk. Die edele wijnstok die nu een gelovig volk voorstelt. Waar hij een verbintenis mee heeft op grond van die ezel die verbonden wordt aan die edele wijnstok. En hij zat op die ezel, want hij verbindt die ezel aan die wijnstok. Het is Christus met zijn gemeente die verbonden wordt met een gelovig Israël onder een nieuw verbond. En daar is die wijn en die melk voor nodig. Daar zou je naar verlangen. Naar het woord Gods, naar de geest Gods. En dat is wat de Heer ook aan zijn volk geeft. Hè. Als ze het zich bekeren tot de Heer, dan zal hij de geest over hen uitstorten. Hebben ze straks nog in Jesaja 32 gelezen, meen ik. Wanneer de geest over hen uitgestort wordt, dan zullen ze in welverzekerde plaatsen wonen in gerustheid en vrede in het land. Niet eerder vandaag is dat zeker niet het geval. Maar dat is voor de toekomst van Israël wel degelijk bestemd. Als die scepter ook daadwerkelijk zichtbaar aan de Heer Jezus Christus over zijn volk gegeven is. Hij heeft die scepter nu, het is nu verborgen. Maar aan Israël zal hij straks die scepter ook tonen als de ware rechthebber op de troon in Jeruzalem, als de erfgenaam van David. En daar spreekt die profetie van Genesis 49 over. Prachtig in bedekte woorden, maar daarmee zit heel veel symboliek achter die profetie verscholen. Dus de Heer komt en hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, het veulen en zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn, zijn mantel in de wijndruivenbloed. Zijn klederen waren besprenkeld, maar ze worden gereinigd. En dan staat er, hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dat betekent dus dat hij vol van de geest het nieuwe verbond, het woord Gods wat beloofd is, ook daadwerkelijk van kracht doet zijn voor zijn volk. Nou, dit was beknopt even deze verzen in hoofdzaken, maar. Zo zie je dat in Genesis eigenlijk al lang beloofd is wie straks de koning zal zijn. En hij is nu ook onze koning en hoge priester, wie wij mogen dienen en eren, aan wie wij ons leven mogen toevertrouwen. Dus laten wij ook verlangen naar die wijn en die melk, opdat wij onze ziel in vettigheid laten verlustigen, vol worden van de geest. Dat is de bedoeling van ons leven. Zullen we de Heer danken? Dank Heer voor deze avond. We willen u dank zeggen voor zoveel rijkdom in uw woord die van de begin af aan al spreekt over uw komst in deze wereld, maar meer nog over de vervulling van Gods plan, ook ten aanzien van uw volk Israël en zelfs over heel de wereld zult u eenmaal als de koning regeren. Uit de stam van Juda voortgekomen. Degene die uit het huis van Juda naar het vlees uit David geboren was, maar die dan als de koning der koningen en als de koning van Israël zal regeren, alom in deze wereld. Uw beloften, die zullen wel degelijk in vervulling gaan en we zien ze in het eerste Bijbelboek allang aangekondigd, hoewel ze door de tijd heen nu nog steeds in vervulling moeten gaan aan uw volk en aan de volkerenwereld. We weten, Heer, dat u voor ons koning en hoge priester bent. En dat we naar die ordening ook met u als koningen en priesters mogen regeren. En ook met u zelfs de wereld zullen oordelen. En dat we in de toekomst ook met uw volk zelfs dat nieuwe verbond deelachtig zullen worden. Ik dank u wel dat wij nu reeds onder dat nieuwe verbond geplaatst zijn. Want u hebt ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van een nieuw verbond. En daartoe mogen we onszelf beschikbaar stellen. Verlangen naar die wijn en die melk die u ons aanreikt. De woorden Gods en vol te worden van uw geest. Om daarmee ook u te leren kennen en u te dienen op de wijze zoals u dat van ons ook verwacht. Door waardig te wandelen de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Dank Heer voor uw woord wat ons telkens weer bemoedigt en bepaalt bij wie u bent. En ook in de komende tijd, Heren, willen we onszelf ook weer aan u toevertrouwen, omdat we weten dat u altijd met ons bent. U zult ons niet begeven, nog verlaten. En daarom mogen we in vol vertrouwen ook straks weer dat nieuwe jaar binnengaan en mogen uitzien naar uw beloften die vervuld zullen worden. We verwachten u ook dat u zult komen voor uw gemeente om die op te nemen, om daarna uw plannen ten aanzien van Israël en de volkeren ook in vervulling doen te gaan. Tot die tijd mogen we onszelf beschikbaar stellen in uw dienst en u eer geven naar de kracht die u ons verleent om u te kunnen dienen. Dank Heer dat u zo met ons gaat, ook in de komende dagen als we elkaar enige tijd niet zullen zien, maar ons oog wel op u zullen blijven richten. Want u bent uiteindelijk ons leven, onze hoop en onze toekomst. Amen.